Hartelijk welkom in deze kerk, waar Gods naam al even klinkt. De muren dragen onze gebeden. God, omring ons met uw licht en wees hier aanwezig in ons midden. In deze dienst gaat voor dominee Marieke van Baast. Ik wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is de naam van de Drie-enige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij ons allen en vrede vanwege de Drie-enige. God Vader die ons gemaakt heeft. God Zoon die ons lief heeft. God Geest die ons behoedt. Amen.
We hebben één kind. Kom maar. En een hele goeie, want dit doet altijd heel goed mee, hè? Kijk, kan het heel goed, hoor. Ik heb hier iets meegenomen, Gregory. Kan jij me vertellen wat dit is?
Een katapult.
Een katapult, ja, dat is een katapult. Wat kan je nou met zo'n katapult?
Dingen schieten.
Dan kan je schieten, hè? En wat kan je ermee schieten?
Stenen.
Ja, je kan stenen schieten. Is dat gevaarlijk?
Ja.
Dat is echt gevaarlijk, hè? Eigenlijk is dit een wapen, hè? Vandaag gaan we het niet over die katapult hebben, maar hij lijkt er wel heel erg op. Tegenwoordig gebruiken we die niet meer, maar dit is een, weet je hoe dat heet? Een slinger. En ook dat wordt gebruikt met een steen. En David, daar gaat het verhaal vandaag over, die gaat die slinger gebruiken. En straks als we terugkomen, dan gaan we vertellen wat hij met die slinger heeft gedaan. Ga je mee? Gaan we naar boven.
Verenigen wij ons in gebed. Barmhartige, Gij die ons gemaakt hebt, Gij die ons met tedere toewijding hebt geweven in de schoot van onze moeder. Laat ons uw tegenwoordigheid ervaren, nu wij hier samengeroepen zijn onder dit ene dak. In al onze verscheidenheid, teken van de ene gemeente van uw mensenzoon in deze wereld. Wees er voor ons, hier en nu en alle dagen tot in uw vrederijk. Amen. Gemeente, afgelopen woensdag was het 100 jaar geleden dat mijn vader geboren werd. 11 september 1919. Het was toen, volgens de overlevering, een heel zonovergoten en snikhete dag, rond 30 graden. Mijn vader was een zachtmoedige man die overliep van liefde voor zijn vrouw en zijn kinderen. Ik denk altijd veel aan hem, maar afgelopen woensdag nog eens extra. En met hem in gedachten heb ik het thema van vandaag gekozen. Omdat hij, zoals we dat nu zouden zeggen, een moedervader was. Niet beducht voor de vrouwelijke kanten van het ouderschap. Tot zijn gedachtenis wil ik jullie meenemen op een wat minder betreden pad. Niet alleen woorden uit de schriften vandaag, maar ook woorden uit de geestelijke traditie. En dan met name de woorden van vrouwe Juliana van Norwich. Ik heb haar teksten leren kennen toen ik Engelse taal en letteren studeerde voor ik theologie ging doen. En aan de hand van onder andere vrouwe Juliana heb ik Middelengels geleerd. Want Juliana is de allereerste die een boek geschreven heeft in haar moedertaal. Geen poëzie, zoals Geoffrey Chaucer, maar proza. Op jullie orde van dienst zien jullie een moderne icoon die Juliana voorstelt. De onbekende, zoals dat hoort bij iconen, de onbekende schilder, die verbeeldt haar met een verwijzing naar een van de meer bekende teksten uit haar boek. En die gaat zo. And in this, in dit visioen, toonde hij mij een klein ding. Ongeveer zo groot als een hazelnoot. En het lag in de palm van mijn hand. Zo leek het tenminste. En het was zo rond als een bal. Ik keek ernaar met het oog van mijn begrip en ik dacht, wat is dit nou? En ik werd ongeveer zo geantwoord. Het is alles wat gemaakt is. Ik verwonderde me, hoe kon dit toch duren? Want ik dacht dat het plotsklaps tot niets zou kunnen terugvallen. En ik kreeg antwoord in mijn begrip. Het duurt en het zal altijd duren, want God bemint het. En zo heeft alles het zijn door de liefde van God. In dit kleine ding zag ik 3 eigenschappen. De eerste dat God het gemaakt heeft. De tweede dat God het bemint. De derde dat God het behoedt. Dus wat zag ik? Waarlijk, de maker, de minnaar, de behoeder. Juliana wordt getroffen door de kleinheid van de wereld. Zo minuscuul, dat past in een mensenhand, een hazelnoot, een bolletje. Wat moet dat nou toch voorstellen? En toch is dat juist niet wat ze getoond krijgt. Ze krijgt de onuitwisbare betekenis van de schepping te zien. Die hazelnoot, dat bolletje, is maaksel van de 3-enige, die de schepping peilloos bemint met respect, eenvoud en trouw. Maker, minnaar, behoeder. De aarde is geen toevalstreffer op de 3e steenklomp van de zon. Het is een liefdewerk dat bemind wordt en in stand gehouden door de onzegbare die nooit laat varen het werk van zijn handen. En daarop ook, zelfs in barre tijden, je vertrouwen stellen, naar de schepping en naar elkaar kijken met de ogen waarmee God ons ziet, niets dan liefde, dat is volgens mij de blijvende erfenis van deze vrouw, Lady Julian of Norwich. Laten we ons nu verenigen in ons vragen om erbarmen. Vandaag doen we dat met de woorden van Anselmus van Canterbury uit de 11e eeuw. Vooral bekend om zijn verzoeningsleer, die grote invloed heeft gehad, vooral ook in de Reformatie. In zijn Oratio 65, zijn 65e gebed, laat hij zich van zijn zachte kant zien. In zijn beroep op het moederlijke van God in de gestalte van Christus. Laten we samen luisteren naar zijn woorden. En gij, Jezus, goede Heer, zijt gij niet ook een moeder? Zijt gij niet een moeder die, zoals de hen, haar kuikens onder haar vleugels verzamelt? Waarlijk, Heer, gij zijt een moeder. Want zowel zij die in barensnood voortbrengen als zij die hebben verwekt, zijn door u aanvaard. In dat vertrouwen bidden wij u zingend. Gij zijt gestorven, goede Heer Jezus, opdat zij zouden kunnen voortbrengen. Door uw dood zijn zij geboren. Want had gij niet in barensnood verkeerd, ge zou de dood niet hebben kunnen verdragen. En zo gij niet verstorven waart, ge zou geen leven hebben geschonken. Want verlangend kinderen ten leven te dragen, hebt gij de dood geproefd. En stervende hebt ge hen voortgebracht. Daarom zijt gij, Heer, de ware moeder van ons allen. Doe dan, moeder van mijn ziel, wat de moeder van mijn lichaam doen zou. In dat vertrouwen bidden wij u, zingend. En gij, mijn ziel, ren onder de vleugels van Jezus uw moeder en beween uw gebrokenheid onder zijn veren. Vraag dat uw wonden geheeld mogen worden en dat ge getroost opnieuw moogt leven. Christus, mijn moeder, gij verzamelt uw kuikens onder uw vleugels en dit doodzieke kuikentje van u gaat zelf onder uw vleugels zitten. Want door uw zachtmoedigheid worden zij die in dodelijke angst leven getroost. Door uw tederheid komen zij die wanhopen weer bij zinnen. Uw warmte schenkt doden het leven. Uw aanraking rechtvaardigt zondaars. In dat vertrouwen bidden wij u zingend. Moeder, ken opnieuw uw dode kind, zowel door het teken van uw kruis als door de stem van zijn bekentenis. Verwarm uw kuikentje, geef leven aan uw levend dode mens, rechtvaardig uw zondaar. Laat uw dodelijk beangste getroost worden en in uw heelmakende en voortdurende genade laat hij opnieuw door u worden gevormd. In dat vertrouwen bidden wij u zingend. Zingen wij nu samen de lof van onze God met verzen uit Psalm 103. De Eeuwige zal bij jullie zijn. Eeuwige, Gij die ons troost, zoals een moeder haar kind dat gevallen is, wij bidden, open ons nu voor de woorden die geschreven staan. Maak ons hart warm, ons verstand verlicht, onze handen sterk, zodat wij de woorden niet alleen horen, maar ze ook verstaan en in kracht van geest de moed vinden te leven naar het verlangen dat Gij voor ons koestert, hier en nu en alle dagen tot in uw vrederijk. Amen.
Wanneer Mozes is opgeklommen naar de onzegbare, roept de Eeuwige hem toe vanaf de berg en zegt: Zo zul je zeggen tot het huis van Jacob en zul je melden aan de zonen van Israël. Zelf hebt ge gezien wat ik gedaan heb aan Egypte. Ik draag u op adelaarsvleugels en doe u komen tot mij. Zoals een arend haar broedsel opwekt en ziet naar haar jongen en boven hen zweeft, haar wieken uitspreidt en opneemt en draagt op haar vleugels, zo heeft de onzegbare zijn volk geleid. De rots die jou baarde, heb je verlaten. Vergeten heb je de Eeuwige die jou onder weeën heeft voortgebracht. De Eeuwige heeft tot mij gezegd: Mijn zoon ben jij. Heden heb ik jou ter wereld gebracht. Hoe kostbaar is uw vriendschap, Eeuwige? Goden en zonen van Adam vinden toevlucht onder uw vleugels. Zo spreekt de enige. Een eeuwigheid hield ik mij stil. Lang heb ik gezwegen. Ik hield mij in bedwang en zei geen woord. Nu schreeuw ik het uit als een vrouw in barensweeën. Ik hijg en ik snuif tegelijk. Zo spreekt de Eeuwige. Nakomelingen van Jacob, Israëlieten die het overleefd hebben, hoor mij. Ik heb je opgetild van de moederschoot af. Je gedragen sinds de baarmoeder. Tot in je ouderdom ben ik dezelfde. Tot in je grijsheid zal ik je tussen. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet erbarmen over het kind van haar schoot? En al zou dat mogelijk zijn. Ik vergeet jou nooit. Want zo heeft gezegd de Eeuwige: Zie, op de heup zul je worden gedragen en gekoesterd word je op de schoot. Zoals een moeder troost, zo zal ik jou troosten. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenen werpt op wie tot haar gezonden worden. Hoe dikwijls heb ik jouw kinderen willen samenbrengen, zoals een hen haar kuikens hoedt onder haar vleugels. Maar je hebt het niet gewild. Hier eindigt de eerste schriftlezing. tweede lezing is uit het Book of Showings. Zo is Jezus Christus, die kwaad met goed vergeldt, onze ware moeder. Van hem hebben wij het wezen van ons bestaan, waar de grond van moederschap begint, met al het tedere, liefdevolle behoeden dat eeuwig volgt. Zo waar God onze vader is, zo waar is God onze moeder. En dat toonde hij mij in alles. Dit schone, lieflijke woord, moeder, is in zichzelf zo lief en vriendelijk, dat het niet naar waarheid van iemand gezegd kan worden, dan van hem en tot hem alleen, die de ware moeder van het leven is en van alles. Tot de aard van moederschap behoren natuurlijkheid, liefde, wijsheid en weten. En dat is God. De natuurlijke liefdevolle moeder, die kennis en weet heeft van de behoeften van haar kind. Zij behoedt het met de grootste tederheid, zoals de natuur en de staat van moederschap willen. En voortdurend, naarmate het groeit naar leeftijd en lichaam, verandert zij haar manier van doen. Maar niet haar liefde. En wanneer het wat ouder geworden is, verduurt zij dat het beproefd wordt door tot ondeugden te vervallen, opdat het kind deugd en genade zou ontvangen. Deze manier van doen, met alles wat schoon en goed is, onze Heer doet het in haar door wie het gedaan wordt. De moeder kan soms verduren dat het kind ten val komt en op verschillende manieren onrust ondervindt als dat het kind ten goede kan komen. Maar nooit kan zij verduren dat het kind op welke manier dan ook in gevaar komt. Uit liefde. En hoewel onze aardse moeder het moet verduren als haar kind ten onder gaat, onze hemelse moeder Jezus kan nooit verduren dat wij, die zijn kinderen zijn, ten onder gaan. Want hij is almachtig, alwijs en alliefde. En dat is niemand dan hij alleen. Gezegend, zei hij. En dikwijls, wanneer wij onze gevallen staat en onze ellendigheid onder ogen zien, worden wij zo vreselijk bang en zo gruwelijk beschaamd over onszelf, dat we niet meer weten hoe we ons moeten houden. Maar dan wil onze hoffelijke moeder niet dat wij wegvluchten. Niets staat hem meer tegen. Maar dan wil hij dat wij ons gedragen als een kind. Want als het onzeker en bang is, dan rent het haastig naar de moeder. En als het niet anders kan, dan schreeuwt het naar de moeder om hulp uit almacht. Hij wil dat wij de eigenschap van het kind zijn gebruiken, die voortdurend en van nature op de liefde van de moeder vertrouwt. In voorspoed en tegenspoed. Hier eindigt de schriftlezing.
gemeente van Christus. Weten jullie dat nog? Tweede kerstdag 2004. Tsunami in Zuidoost-Azië. Ik wel. Ik herinner het me levendig. Dat komt nooit meer goed, dacht ik bij mezelf. Toen ik een paar dagen later tijdens het journaal het relaas hoorde van een Australische moeder, Gillian Searle, die de tsunami-ramp van tweede kerstdag overleefd had. Met man en twee kleine kinderen, Lachlan en Blake. Dat komt nooit meer goed. In die beukende vloedgolf had ze zich gedwongen gezien een van haar twee kinderen uit haar armen los te laten. Om niet alle drie ten onder te gaan. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Maar ze moest kiezen, blijkbaar. Ze voelde zich gedwongen ervoor te kiezen één van haar twee kinderen aan een praktisch zekere dood over te leveren door hem los te laten. En ze liet de oudste los. Lachlan, Lucky. Een manneke van een jaar of 5, zo te zien. Zijn foto staat achter op jullie orde van dienst. Hij kon niet zwemmen, vertelde zijn moeder. En hij was bang van water. Maar hij heeft zich weten te redden door op zijn hondjes te peddelen en zich vast te klampen aan een deur die Godlof juist voorbijdreef. Een klein wonder, zou je zeggen, te midden van al die verwoesting. Een klein wonder om dankbaar voor te zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Natuurlijk, van de ene kant. Maar wat mij van de andere kant tot in mijn ziel getroffen heeft, wat ik tot op deze dag onvergetelijk hartverscheurend vind, dat zijn de verbijsterd wijd opengesperde ogen van dat kereltje. Ogen die hij maar niet van zijn moeder kon afwenden, terwijl zij de pers te woord stond zonder hem vast te houden. En de afgronddiepe, ontroostbare snikken die zijn lijfje maar bleven schudden. Hij klampte zich nog steeds vast aan een klein knuffelbeestje. Ze heeft me losgelaten. Ze heeft mij losgelaten. Misschien zal deze inmiddels jonge man ooit tot het rationele inzicht komen dat zijn moeder in het heetst van de ramp niet anders gekund zal hebben. Maar het kan toch niet anders? Of door zijn hart en zijn gemoed loopt een diepe kerf van verdriet omdat ze hem losgelaten heeft. Hoe zou het kunnen dat zijn vertrouwen niet onherstelbaar is aangetast? De rustige zekerheid dat je aan je moeder bent toevertrouwd en dat zij waarborgt dat je leeft. Dat komt nooit meer goed. Soms beschermt een moeder niet. Soms zorgt ze niet. Soms kan ze niet waarborgen, hoe graag ze het ook zou willen. En soms is moederliefde tot zegen. Zoals getuigd wordt door de kopie van een krantenknipsel dat ik ook al jaren en jaren bewaard heb en dat in jullie orde van dienst is afgedrukt. Soms maakt een moeder alles waar van alle beelden, verwachtingen en verlangens die wij allemaal hebben van een moeder. Een moeder die samen met haar kind een ramp doorstaat. Haar kind niet overlevert, niet loslaat. Haar voedt met eigen bloed. Een moeder als de pelikaan, die we misschien kennen als symbool van de levende Christus, die zijn jongen voedt met het eigen bloed. Een groot wonder. Een moment van werkzame tegenwoordigheid. Een sacrament. Wanneer wij mensen van God spreken, dan doen we dat in beelden. Altijd. We kunnen niet anders. We spreken van God met beelden uit de wereld die wij kennen. Hier. Rots. Vaste burcht. Stille bries. Vuur. Levend water. Vader. Moeder. En die beelden van hier, die dragen wij over naar een werkelijkheid die we niet kennen, maar die we vermoeden, die we hopen, waar we naar verlangen. Om iets van die onbekende werkelijkheid te duiden met een beeld van hier. En vandaag wil ik het hebben over de uitersten waar tussen de verbeelding van ouderschap zich beweegt. En dan dit keer niet toegespitst op God als vader, niet als Abba, papa, maar de verbeelding van de eeuwige als moeder. Niet omdat dat beeld van God als moeder treffender of beter of meer terecht zou zijn dan andere beelden, maar simpelweg omdat het een verbeelding is die meestal minder aandacht krijgt en toch grondleggend is voor de verhouding die mensen met de eeuwige onderhouden. Wanneer we, zoals altijd geboden is, het vergelijkingspunt in de gaten houden. Het vergelijkingspunt. Wanneer wij zeggen dat God onze rots is, dan bedoelen we dat niet letterlijk. We bedoelen niet dat God een blok graniet is. Maar we zeggen dat God betrouwbaar voor ons is, standvastig, onverzettelijk in liefde en trouw. En dat is het vergelijkingspunt van de rots. Dus, het vergelijkingspunt in de gaten houden. God als moeder heeft net als al onze andere verbeeldingen van God een lichtzijde en een duistere zijde. Kant en tegenkant. Alles wat we over God zeggen, komt van hier, uit onze ervaring van deze wereld. En wanneer wij het meer van de werkelijkheid onder woorden zoeken te brengen, dan kunnen we niet anders dan tasten en zoeken en talen naar de eeuwige. Door ons te bedienen van woorden en beelden van datgene waar we ondervinding van hebben. Helemaal niet verwonderlijk dat velen voor het verbeelden van de enige een aanknopingspunt hebben gevonden en nog steeds vinden in de relatie ouders-kinderen. Dat is tenslotte de eerste en meest fundamentele relatie van een mensenleven. De meest onbreekbare. Een van de, voor mijn idee, allermooiste ouderbeelden uit de schriften is te vinden in het 32e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Gepast, meerzinnig, ontstellend en ontgrenzend, zoals dat hoort bij uitspraken over God, zegt de dichter daar: de rots die jou baarde, heb je verlaten. Vergeten die ene die jou onder weeën heeft voortgebracht. De betrouwbare rots baart. De eeuwige wordt verbeeld als een moeder die zich met hart en ziel en lijf en leden ter beschikking stelt, opdat een ander het leven hebben zou. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt het krachtig moederlijke van dit Bijbelvers gelukkig niet meer wegvertaald, zoals in eerdere vertalingen nog wel eens gebeurde. Zoals de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, overigens onvolprezen, maar daar stond: de rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. En dat betekent iets heel anders. Verwekken, baren, niet hetzelfde. Het woord M, moeder, dat komt dan wel ruim 200 keer voor in het Oude Testament. Maar als je weet dat vader zo'n 1200 keer voorkomt, dan komt moeder er na verhouding toch niet zo goed van af. Dat zal wel samenhangen met de maatschappij waarin de teksten ontstaan zijn. En bovendien, uit het tellen van woorden kun je toch al niet zoveel afleiden. Het is veel meer verhelderend om bijvoorbeeld een manier van doen, een gemoedsbeweging, een geesteshouding als eikpunt te nemen. En wanneer we dat doen, dan komt de moederlijke kant van de eeuwige in de schriften zeer uitgesproken naar voren. In barmhartigheid. Tot in de wortel van dat woord, barmhartigheid, rachamim in het Hebreeuws, hangt deze metafoor voor de werkzame liefde van de eeuwige samen met barm, baarmoeder, met rechem, baarmoeder. De plaats van de levengevende, behoedende, niet aflatende liefde van een moeder. God is our very mother. Onze ware moeder. Onze moeder bij uitstek. Die verbeelding is in de opvattingen van de mystica Juliana van Norwich van wezenlijk belang. En vormt een van de pijlers van haar theologie. Misschien wordt ze in Engeland mede daarom wel liefkozend Mother Julian genoemd. Ze beschrijft in haar boek dat ze, toen ze 30,5 jaar oud was, geveld werd door een levensbedreigende ziekte. En tijdens die ziekte werd haar een uitzicht geboden op de liefde van God. Een showing, noemt zij het zelf. Het werd haar getoond. Ze zag het in alle betekenissen van het woord. Een toonbeeld van Gods liefde. En die showing zou haar hele verdere leven bezighouden. Dat verslag van haar toonbeeld, uitgebreid met haar eigen overwegingen, heeft ze samengevoegd tot een boek van zo serene evenwichtigheid, van zo warme mildheid, zo onschokbare vrede, dat ze licht brengt in het meest verduisterde gemoed. Voorwaar geen geringe prestatie wanneer je bedenkt dat ze leefde in de rampzalige 14e eeuw. Pestepidemieën de ene na de andere, de 100-jarige oorlog, opstanden. Maar zij schrijft over vrede en de liefde van God. En wat haar uniek maakt, onder alle anderen die hebben gesproken en geschreven over de moederlijke kanten van Gods liefde, dat is niet zozeer het idee zelf, maar wel het alomvattende, uitgewerkte en integrerende geheel dat zij van deze metafoor maakt. En in de hele traditie is Julian de enige die de moederliefde van God beschrijft tot voorbij de babytijd. De metafoor van God als moeder is geworteld in een gevestigde traditie die ook teksten omvat van kerkvaders. Anselmus van Canterbury bijvoorbeeld, Bernardus van Clairvaux. En in die lange traditie wordt de moederlijke godheid verbeeld als voedend en koesterend en levengevend en bevrijdend en beschermend en geduldig. En troostend en corrigerend en vooruitziend. De verbeelding van God als moeder is bij Julian heel teder. Maar niet zoetig, niet sentimenteel. En ze richt haar aandacht niet zozeer op de leerstellige implicaties van haar verbeelding. Haar aandacht gaat vooral uit naar de affectieve impact. De gevoelskracht van de verbeelding, naar de manier waarop die verbeelding mensen kan raken en in beweging zetten. En juist zo is het een van de hoekstenen van haar godsbeleving. In de lijn van christelijk theologisch denken onderscheidt Julian weliswaar drie aspecten in het goddelijk moederschap: schepping, incarnatie, verlossing. Maar ze gaat zich niet te buiten aan abstracties of metafysiek gespeculeer. Zij stelt haar hart scherp op het persoonlijke aspect van de verbeelding, op het aspect van de relatie. Het moeder zijn van de eeuwige is fundamenteel in de godsbeleving van Julian, omdat het vergelijkingspunt vertrouwen en geborgenheid, veiligheid in moederlijke liefde als zodanig de grond vormt voor het volkomen vertrouwen dat zij in God heeft en van het optimisme dat daaruit voortvloeit. Het gaat bij haar niet om de Medea's van deze wereld, niet over vrouwen die haar zuigeling vergeten en zich niet erbarmen over het kind van haar schoot. Het wezen van moederlijke liefde op haar best, waarvan we iets zien in dat krantenknipsel. De relatie moeder-kind op zijn best. Dat is het vergelijkingspunt in de verbeelding van Julian. En om dat vergelijkingspunt is het haar te doen. Niet om de concrete gelijkenis die God zou vertonen met een lijfelijke moeder of een vrouwelijk lichaam. Of de feitelijke gelijkenis die een christen zou vertonen met een kind. Het vergelijkingspunt is de relatie, de specifieke manier van relatie onderhouden die we moederlijk noemen. Moederschap wijst over zichzelf heen naar de weldadigheid van de eeuwige en heeft deel aan die weldadigheid. Liefde is te doen, zo benadrukt Julian. En daartoe beweegt God zelf de menselijke moeder. De moederliefde van een mens vloeit voort uit het werken van de eeuwige in haar. En op haar best verwijst de moederliefde van een mens naar de barmhartige, de baarmoederhartige liefde van God voor de schepselen. Omdat in de showings van Julian de diepst uitgewerkte verbeelding om te verwijzen naar de relatie tussen God en mensen moederschap is, legt Julian niet de grootste nadruk op extase en hartstocht, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de bruidsmystiek vanuit Hooglied. En ook niet legt ze nadruk op onderwerping of gehoorzaamheid, zoals in verbeeldingen die samenhangen met Vader God al te vaak aan de orde is. Julian legt de nadruk op vertrouwen, op innigheid, op door de weekse alledaagse betrokkenheid in kleine dingen, op liefde die bereid is de pap te koken en de was te doen. De liefde tussen moeders en kinderen is niet allereerst extatisch en hartstochtelijk zoals de liefde tussen minnaars. Moederlijke liefde is eerder te omschrijven als stabiel en teder, innig, intiem, vertrouwelijk. Het is een liefde die zich wonderwel laat aanduiden met een van Julian's meest favoriete bijvoeglijke naamwoorden. Homely, letterlijk huiselijk. Waar het om gaat is gewone, alledaagse, daadwerkelijk nabije, menselijke liefde. Het element van geborgenheid is de fundamentele reden dat Julian haar gewaarwording van God tot ervaring maakt met de verbeelding van God als moeder. Haar nadruk op geborgenheid en vertrouwen tekent haar verbeelding van Gods moederschap en laat een ander facet van de alomvattende liefde van God oplichten dan zou kunnen met andere verbeeldingen. Moeder is degene die totaal aanvaardt. Haar liefde is onvoorwaardelijk. Zoals een moeder zorgt voor kinderen haar toevertrouwt en waarborgt dat ze leven. Zo werkt een God van liefde. En geen uur verflauwt zijn vuur. We zullen het zingen. De onwankelbare moederliefde van God, die ons vaste grond onder ons vertrouwen geeft, stelt de kinderen in staat zichzelf en anderen lief te hebben. Omdat ze zich ten diepste aanvaard weten zoals ze zijn. Julian ervaart en omschrijft de eeuwige als liefde aan vrees voorbij. Als liefde die zich niet van de geliefde afkeert, nooit. Maar zich te kennen geeft als de bergende, vertrouwde, innige liefde van een moeder voor haar kinderen. En mensen die op die getrouwe, moederlijke liefde hun betrouwen stellen, die zullen niet uiteindelijk verloren gaan. Ze zullen niet worden overmand. Zo schrijft Julian het op in haar boek in het 68ste hoofdstuk. En dit woord, gij zult niet worden overmand, werd heel stellig en sterk gesproken, als verzekering en vertroosting tegen alle rampspoed die komen mag. Hij zei niet, ge zult niet in verwarring worden gebracht. Hij zei niet, ge zult niet worden aangevochten. Hij zei niet, ge zult geen onrust ondervinden, maar hij zei, ge zult niet worden overmand. Meestal geeft de verbeelding van de eeuwige als ouder, als vader, moeder, aan mensen vanzelfsprekend de rol van kind. Een kind dat gekoesterd moet worden, gehoorzaam moet zijn, beschermd wordt in liefde. Een treffende manier van uitdrukken. Maar sinds ik zelf moeder geworden ben, heb ik het gevoel gekregen voor de andere kant van de verbeelding. Ruim 3 decennia ken ik nu uit eigen beleving de alomvattende, beschermende, onschokbare liefde die je op je best voelt voor je kind. Ik heb geleerd de verbeelding van God als ouder op gezegende momenten te ondervinden vanuit moederliefde, vanuit baarmoederhartigheid voor een kind. Ik ben ervan overtuigd dat het voor degenen onder ons die vader zijn ook zo werkt. En als we vanuit die ondervinding nu de verbeelding van ouder in de relatie tot de eeuwige is omkeren. Op een genade moment in de tijd heeft God zijn gelaat over ons doen lichten en zich aan ons toevertrouwd in de gedaante van een hulpeloos kindje. Dat schreeuwt om onze liefde en zorg. In ons verborgen leeft de ouder. En hoe gaan wij dan als ouder met de eeuwige om? Hoe behandelen wij die ene die het hart heeft zich aan ons uit te leveren als een baby? Durven wij erkennen, zoals Etty Hillesum, dat God ons niet helpen kan en dat wij voor God moeten zorgen? Helpen wij de enige? Beschermen en behoeden wij de naam? Heiligen wij die? Graven wij God op in ons eigen hart en in het hart van anderen? Of laten we God los in de vloedgolven van het leven die ons overspoelen? Uit onmacht, uit onverschilligheid, dwarsigheid, of zelfs om de beste redenen. Wie weet, jij redt jezelf wel, God. Jij moet de sterkste zijn. Hoe waarborgen wij het leven van God met ons, in elkaar, met elkaar? Hoe behoeden wij de eeuwige wanneer die ons zielsbedroefd om geborgenheid smeekt? Amen. Thank you.
Wij hebben het verhaal van David verder gehoord. En het was een spannend verhaal, weet je. We hebben het gehoord dat er een oorlog was tussen Israël en de Filistijnen. En dat er een grote man, Goliath, kwam. En degene die tegen Goliath durfde te vechten, die zou die oorlog winnen. En wat gebeurde er, weet je het nog, Jeff? Zal ik je vertellen? Er werd gevochten, hè, door David. En David was herder en herders die beschermden hun kudde met een slinger. Als er wilde dieren kwamen, dan slingerden ze stenen naar die wilde dieren en zo konden ze hun kudde beschermen. En daarom kon David heel goed met die slinger omgaan. En David durfde het aan om tegen Goliath te vechten. En waarom durfde hij dat nou? Waar vertrouwde hij nou op?
Op God.
Hij vertrouwde op God, hè? En daarom durfde hij het aan. En daarom won hij ook. En wij hebben samen ook nog even geoefend. We hebben geoefend, hè? Ja. We hebben ook geoefend, want we hebben laten zien hoe snel het gaat met zo'n slinger. Dat hebben we laten zien met een elastiekje. En propjes. Dan kan je zien hoe hard dat gaat. En we hebben geoefend, hè?
Ja,
ja, we hebben geoefend, maar hij durft nu niet te schieten. Nee, hij durft niet te schieten. Nee. Maar we hebben wel gezien hoe ontzettend snel dat gaat. En hoe goed David dat deed, hè? Goed gedaan, man.
Verenigen we ons in gebed. Vader, moeder, God dichtbij. Ander, ouder, iemand in ons verborgen. We danken u voor de zegen van deze dag. We danken dat ge ons gemaakt hebt. Dat ge ons bemint. Dat ge ons behoedt. We danken u voor de liefde van onze moeders en onze vaders. We danken u voor de liefde die wij mogen geven aan onze kinderen en die we van hen ontvangen. En we bidden u voor al uw mensen die geen moederliefde, geen vaderliefde hebben mogen ervaren. Dat hun wonden naar hart en ziel mogen genezen. Wij bidden u voor al uw mensen die geen ouder zijn geworden, al wilden ze het nog zo graag. Dat de leegte in hun hart tot ruimte mag worden. Wij bidden u voor al uw mensen die wel ouders zijn geworden, maar geen liefdeband hebben kunnen opbouwen met hun kinderen. Dat hun gebrokenheid naar hart en ziel geheeld mag worden. In de stilte van ons hart brengen we bij u alles wat ons raakt en roert, maar waarvoor wij geen woorden weten. Om dat alles bidden wij u, moeder, vader, God dichtbij. Met de woorden die de mensenzoon ons heeft voorgezegd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ik heb enkele mededelingen. De bloemen van vandaag die gaan naar mevrouw Bouwknecht Tuinenburg aan de Vloeiweg in Oosterwijk. En zij vierde vandaag van de week haar verjaardag. Wie wil die brengen? Of zijn? Ja. Dan heb ik een mededeling van de werkgroep Vorm en Toerusting. Zoals iedereen wellicht in de nieuwe Samen op Weg heeft gelezen, gaan we het komende seizoen aan de slag met het thema Duurzaam Geloven. Taakgroep Vorming en Toerusting heeft rond dit thema weer een aantal leuke bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Voor het complete programma wil ik u verwijzen naar de binnenste katern van het laatste Samen op Weg. Deze is handig eruit te halen en te bewaren. En we beginnen dinsdag 24 september in de Voorhof met een lezing, workshop van Marjolein Thiemen over ecologische voetafdruk. De intekeninglijst voor deze avond ligt in de hal. En ook hier vindt u dan meer informatie over deze avond. Dat is één mededeling. Verder is het vandaag Open Monumentendag en onze kerk staat ook open voor iedereen. Maar wat mij gevraagd is mede te delen, dat ook het diaconiehuisje open staat. En dat is niet altijd mogelijk dat je daar binnen kunt kijken. Dus neem uw kans. De collecte, de eerste is bestemd voor de kerk in actie. U hebt allemaal een folder op uw stoel gevonden. En het gaat over Syrië. De kerk in Syrië weer opbouwen. En daar gaat onze collecte naartoe. En de tweede collecte is voor de eigen kerk. Dat is het.
Op de rand van de icoon die op jullie orde van dienst staat, staat nog een befaamd citaat van Lady Julian. All shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well. Alles komt goed. Alles komt goed. Alles en nog wat komt helemaal goed. Laat het ons gegeven zijn daar op te vertrouwen. Daartoe mogen de drie enigen ons zegenen en behoeden. Daartoe mogen de levende zijn aangezicht naar ons keren en ons genadig zijn. Daartoe mogen de barmhartige over ons doen stralen de glanslag van haar gelaat en ons schenken vrede.